En daarmee begon ook min of meer de geschiedenis van het uitverkoren volk, om het zo te zeggen. Namelijk dat de Heere hun herder was. In tweede instantie, de Heere stelde een herder over hen aan. Letterlijk bedoel ik. En ik heb het over Mozes die 40 jaar lang de schaapskudde weidde in de woestijn. En die daarna alsnog, en in tweede instantie overigens, het volk Israël 40 jaar leidde in de woestijn. Maar u weet, de route werd niet bepaald door Mozes, maar door de Heer zelf, die ook inderdaad zorgde voor zijn volk. Een van de allereerste keren dat wij in de Bijbel lezen over uitverkiezing, niet noodzakelijk met gebruikmaking van die term, is in Exodus hoofdstuk 6... waar we terecht zijn bij de geboorte van Israël uit Egypte en alles wat daarmee samenhing. En daar lezen wij in Exodus 6, vers 5, dat de Heer opdrachten geeft aan Mozes en zegt in Exodus 6, vers 5, derhalve zegt tot de kinderen Israëls, ik ben de Heere en ik zal u lieden uitleiden van onder de lasten der Egyptenaren. Niet uitleiden onder alle lasten, maar uitleiden onder de lasten der Egyptenaren. Namelijk, ik zal u redden uit hun dienstbaarheid, hun slavernij. Dat is het normale woord voor slavernij in de Statenvertaling. Namelijk, ik zal u verlossen door een uitgestrekte arm en door grote gerichten. En ik zal u lieden tot mijn volk aannemen en ik zal u tot een God zijn en gij lieden zult bekennen dat ik de Heere uw God ben die u uitleidde van onder de lasten der Egyptenaren. En ik zal u lieden brengen in dat land waarover ik mijn hand opgeheven heb, dat ik het aan Abraham, Isaac en Jacob geven zou en ik zal het u lieden geven tot een erfdeel. Ik, de Heere. U weet hoe het ging. Zij werden uitgeleid uit Egypte, maar duurde nog 40 jaar eer ze in het beloofde land aankwamen. Maar niettemin, er wordt gesproken over de verlossing uit de slavernij, de dienstbaarheid uit Egypte dus. En daarbij zou Israël worden tot mijn volk, zegt de Heere, hier in vers 6. En dat is een van de vaste termen die gebruikt wordt in het Oude Testament al, mijn volk, Ami, een van de vaste termen ter aanduiding van wat wij gemakshalve altijd maar noemen het uitverkoren volk. Maar er zijn heel wat andere termen die in dit verband gebruikt worden. En hier heet het mijn volk, waarbij de Heer zich onder zijn naam, Jehovah, ik heb het niet gelezen, maar dat is wat er steeds staat, hè, als u Heere ziet staan met kapitalen, dan worden wij geacht te begrijpen dat daar de naam Jehovah staat. De Heer maakt zich onder een persoonlijke naam bekend. En hij noemt Israël onder die naam zijn volk. En zelf noemt hij zich de God van Israël. Later, ook reeds hier in dit verband en in de dagen van Mozes, maar later ook in het Nieuwe Testament, wordt vele malen vastgesteld dat er heus maar één God is en dat die God van Israël de God is van hemel en aarde. En talloze schriftplaatsen die het ook niet alleen noemen, maar ook uitgebreid bespreken feitelijk. Niettemin noemt Jehovah zich de God van Israël heel bijzonder. Want waar weliswaar de ganse aarde en dus alle volkeren van de Heer zijn, wordt Israël als volk apart gezet uit al die volkeren, wordt er als het ware uitgeroepen en wordt gezet in een, laten we zeggen, bevoorrechte positie. Hoe bevoorrecht, dat was ook die man uit Anatevka niet helemaal duidelijk. Ik heb het wel vaker aangehaald, we hebben die namen altijd kwijt. Maar die zei, ik weet wel dat wij het uitverkoren volk zijn, maar zou u niet eens voor een poosje een ander volk willen uitverkiezen? In werkelijkheid was dat natuurlijk al lang gebeurd. In die dagen, want die geschiedenis die stamt uit het einde van de 19e eeuw. Dus uit de christelijke tijd. En toen was er inderdaad al lang een ander volk uitverkoren. Maar dat wist Israël ook niet. Weten de Joden ook niet. En helaas vele christenen ook niet, overigens. En daarom hebben we het er vandaag over. Wat ik probeer te vertellen, in elk geval, naar aanleiding van dit vers is, dat dat uitverkoren volk heet mijn volk. Het heet Ami in het Hebreeuws. Mijn volk. En het wordt in het Nieuwe Testament ook enige malen aangehaald. En dezelfde uitdrukking wordt daar toegepast in de praktijk op de gemeente van vandaag. Ik wil het er wel meteen naast leggen. Kom ik later wel weer in Exodus terug. Maar ik wil het er wel meteen naast leggen uit 1 Petrus. Het had ook uit Romeinen 9 gekund. Maar die is iets gecompliceerder vanwege een gecompliceerder verband. Maar uit 1 Petrus moet het ook duidelijk zijn. Uit 1 Petrus 2, waar ik vanmorgen al uit geciteerd heb, vanwege vers 4 en 5 uiteraard, waar staat dat we als levende stenen, als gelovigen, als nieuwgeboren kinderkens uit vers 2, wedergeboren dus. Dat wij als wedergeborenen vergeleken worden met levende stenen, omdat er sprake is van de bouw van één tempel, is de gedachte. Maar goed, die heb ik u vanmorgen al genoemd. Maar daarna gaat het verder over die steen in vers 7, waar staat onder verwijzing naar oudtestamentische schriftplaatsen, voor u die gelooft, voor u die gelooft, is deze steen, Christus, dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en rots der ergernis, ontleend aan Psalm 118, waaruit Petrus letterlijk citeert, en waarin we ook die steen des hoofd des hoeks enzovoorts tegenkomen, die ook in Efeze 2 genoemd wordt, en die we ook vanmorgen reeds in het voorbijgaan genoemd hebben. Het gaat daar over de bouw van één tempel. In de bereinde versie van die psalm wordt het ook zo gezegd. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, enzovoorts. Hè. De tempelbouwers. Voor tempel staat er niet bij in psalm 118. Maar iedereen wordt geacht te begrijpen dat het daarover gaat. Al was het maar omdat het zo toegepast wordt hier ook in 1 Petrus 2. Maar er staat tot de ongelovigen wordt gesproken als over de bouwlieden die de steen verworpen hebben. Vers 8, degene namelijk die zich aan het woord en dus aan Christus stoten, die het overstruikelen namelijk. Een vast Bijbels thema. Maar daarna volgt vers 9, maar gij, aansluitend bij u die gelooft uit vers 7. U die gelooft is hij dierbaar. Maar gij, niet de ongehoorzame, en in de praktijk is dat het Joodse volk als zodanig, dat wat er tamelijk officieel van het natuurlijke Israël over is, dat zijn de ongelovigen. Maar gij zijt, in tegenstelling tot die ongelovigen, gij zijt een uitverkoren geslacht. Ik heb het zelf niet eens gedaan, maar ik zou u willen adviseren om die termen eens op te schrijven. Hoe heet dat volk? Dat uitverkoren volk. Nou, het heet mijn volk, lazen we zojuist. En nu verdwalen we een beetje in 1 Petrus, maar je kunt meteen doorschrijven. Gij zijt een uitverkoren geslacht. Uitverkoren tot wat? Wat is dan die positie van dat uitverkoren geslacht van dat mijn volk? Een koninklijk priesterdom. Als je het in het Oude Testament nazoekt, dat zou ik nog doen. In Exodus 19 lees je de uitdrukking, meen ik, andersom. Dan krijg je een priesterlijk koninkrijk en schrijf ze dus allebei maar op. Of althans, koninkrijk en priesterdom. Een volk van koningen. Een volk van priesters. Het laat zich ook gemakkelijk verklaren Want de Bijbelse gedachte is dat als in de toekomst dat Messiaanse Rijk, het Rijk van de Zoon des Mensen, op aarde zal gevestigd worden, zal het een Israëlitisch wereldrijk zijn. Niet een Egyptisch, niet een Babylonisch, niet Medo-Persisch, niet Grieks en wat je allemaal maar meer een soort en smaken gehad hebt. Laat staan een Duits. Maar een Israëlitisch wereldrijk. Dat wil zeggen, dat wereldrijk staat onder leiding van Israël als volk. En daarmee wordt Israël geacht een volk te zijn van koningen, dan wel een koninklijk volk. Omdat dat volk aan het hoofd van de volkeren zou staan. Dat is de consequentie van, dat volk is mijn zoon. Schrijft hij ook maar op, die heb ik nog niet gelezen, maar schrijft hij ook maar op. Hè? Mijn zoon, Israël is mijn zoon. Schrijft trouwens de naam Israël ook even op in het rijtje. Israël, mijn zoon. Mijn eerstgeborene. En dus eerstgeborenrecht brengt met zich mee koningschap. Een koninklijk volk, een volk van koningen. Daarnaast ook een volk van priesters. En de verantwoordelijkheid van de priesters is niet zozeer de heerschappij, maar het onderwijs in het woord van God. Het woord van God per definitie is toebetrouwd aan priesters. Aan wie het ook wordt toevertrouwd, het is altijd daarmee aan priesters. Als God u zijn woord toevertrouwt, wordt u daarmee een priester. En u en ik, wij zijn kinderen Gods. Wij maken deel uit van het uitverkoren volk in onze dagen. Waar ik niet alles over gezegd kan hebben in de hele dag maar vooruit. Maar het maakt ons tot priesters. Wij zijn verantwoordelijk voor dat woord. De gemeente is dat namelijk in onze dagen. En daarmee de gemeenteleden. Niet maar enkelen daaruit. Het hele volk. Net als in Israël. Dat er binnen Israël onderscheidingen zijn, inderdaad, en functieverdeling is en wat het maar wezen mag. Dat is zo, maar doet er niks aan af dat fundamenteel heel dat volk zo beschouwd wordt. Maar wat Petrus hier naar voren brengt is, het Joodse volk als volk is ongelovig. Of zoals Paulus het zei, de zaligheid is aan de heidenen gezonden. In de praktijk wil zeggen dat God die verantwoordelijkheid en die positie van uitverkoren volk gegeven heeft aan een ander volk. In de praktijk is dat de gemeente. En dus zegt Petrus, maar gij, u die gelooft uit vers 7. En dan weer vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom. Twee dingen in één keer. Het is Johannes. Johannes. Die in Openbaring 1 spreekt over hem die ons lief heeft en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Want waar wij deel hebben gekregen aan Christus, hebben wij deel gekregen aan zijn koningschap en aan zijn priesterschap. Daarom mochten we van Johannes de Heer zingen, kinderen des konings, enzovoorts. Waarom zoudt gij slapen, en dat soort dingen meer. Want dat is onze positie en roeping, dat is waartoe we tevoren verordineerd zijn geworden, et cetera. Maar goed, laten we hier even nadrukkelijk verder lezen. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninkrijk, een priesterdom, of koninklijk priesterdom en andersom. Daarna ook een heilig volk. Wij zijn een heilig volk. En probeer niet die heiligheid aan de buitenkant af te meten. Dat heeft geen enkele zin. Want daar gaat het hier niet over. Waar het over gaat is de fundamentele positie van dit uitverkoren volk. Het is doordat het is uitverkoren apart gezet en gewijd aan de dienst van God. En dat is volgens alle handboeken de strekking en betekenis van het woord heilig. Meestal, ik heb altijd de indruk dat men meestal het woord heilig verklaart als apart gezet. Maar dat is een negatieve toepassing eigenlijk. Ergens uitgehaald. Nou, so what? En dan? Nee, het betekent primair gewijd aan de dienst aan God. Zo wordt de term gebruikt en geïntroduceerd in het Oude Testament en zo wordt het in het Nieuwe Testament net zo goed gebruikt. Daarom heten alle gelovigen heiligen, omdat ze gewijd zijn aan de dienst aan God. Daartoe moesten zij verlost worden uit de dienst en dienstbaarheid waarin zij zich oorspronkelijk bevonden. Daarom werd Israël verlost uit de dienstbaarheid uit Egypte, opdat het Goden dienstbaar gemaakt zal worden. En daartoe worden wij verlost uit de diensthuis, maar bedoelt nou weer overdrachtelijk uiteraard. Daartoe worden wij verlost uit de slavernij van zonde, dood en wet en eerste beginsel van de wereld en wat het maar is, vrijgemaakt, opdat we verbonden zouden worden met de levende God en de levende Christus, kortom hem zouden dienen. En of u dat nou wilt of niet, daar helpt niks tegen, dat is onze positie. Ik vraag u niet om u die positie toe te eigenen of zo. Ik weet niet goed hoe ik dat formuleren moet. Misschien begrijpt u me nu verkeerd. Maar het is niet iets waarnaar men zou streven. Men zou erkennen wat de Bijbel daarover zegt. Dat is onze positie. Je kunt er niks aan veranderen. Zo is het. En de consequentie daarvan is, de praktische consequentie is, dat we dus ook inderdaad in de praktijk God dienen. Want dat is onze positie. Wij zijn dienstknechten van God. Wij zijn krijgsknechten van Jezus Christus. Ik heb het niet over mezelf. Ik heb het over alle gelovigen. Het heeft niks te maken met waaruit uw specifieke gave of verantwoordelijkheid bestaat. Het heeft niks te maken met wat uw vermogen is, of het klein of groot is. Hoe dan ook, of het klein of groot is, het is van Gods wegen gesteld in zijn dienst. Dat is de consequentie van onze verlossing. Dat is ook de reden waarom God Israël verlost uit Egypte, om dat volk te wijden aan zijn dienst. Het is illustratief voor ons, zoals ook. Nou ja, wat ik heb laten zien, zoals 1 Korinthe 10 dat ook zegt, hun zijn deze dingen overkomen ons tot voorbeeld. Ik heb het niet meer gelezen, maar Israël wordt daar ons tot voorbeeld gesteld. En terecht uiteraard. Want wij staan in diezelfde positie, min of meer. Niet helemaal dezelfde, het verschil is dat wij staan onder het nieuwe verbond. En daar eerstelingen van zijn en Israël in die tijd nog onder het oude verbond. Maar fundamenteel is het hetzelfde. Dus wij zijn een heilig volk. Daarom zouden wij ook heilig wandelen. Omdat we het zijn en niet om het nog eens te worden ooit. Zie? Bovendien een verkregen volk staat er. En dan kom ik een beetje van de verkeerde kant binnen. Want ik had het eigenlijk eerst moeten lezen natuurlijk toch gewoon in Exodus 19. Daar staat ook zoiets als een verkregen volk. Een volk mij ten eigendom staat er dan. En de vertalers hebben kennelijk wat moeite gehad met dat volk ten eigendom, een verkregen volk. Er staat segula in het Hebreeuws en voor, naar mijn beste weten wordt het opgevat als een persoonlijke schat. Een persoonlijke bezitting bij voorkeur van een hooggeplaatst iemand. Dat weten wij niet meer, maar vroeger was dat gebruikelijk. Als je een hoge positie had, dan moest je kapitaal hebben. Hoe dan ook. Niet omdat je het nodig had, maar het hoort bij de status. En toen ze in de tijd, wanneer was het, het huis van Oranje tot koningshuis gemaakt hebben, in het begin van de 19e eeuw, wat was het, 1830 of daar in de buurt. Toen heeft het Nederlandse volk dus voorzien in een vermogen voor het koningshuis. Dat hoorde er eenmaal bij. Bezittingen, paleizen, landgoederen en wat het maar wezen mag. Zo is dat gegaan. Tegenwoordig zou men dat nu niet meer doen. Tijden veranderen, opvattingen veranderen, maar in de Bijbel verandert zoiets niet. Het persoonlijke schat van de koning van hemel en aarde is inderdaad dit eigen volk. Zo beschrijft de Bijbel dat. Waarmee meteen verklaard is het verschil tussen die twee gelijkenissen die bijna identiek zijn. Die van de schat in de akker en de parel van grote waarde. In beide gevallen is er iemand die alles wat hij heeft opgeeft terwille van die schat in de akker dan wel terwille van die ene parel. Maar waarom twee gelijkenissen? Dat is dus zo moeilijk. Die schat in de akker is een beeld van Israël. Dat was het al in Exodus 19. Segula, de schat. En de parel van grote waarde komt uit de zee. en niet uit de akker, uit het land. En is dus een beeld van de gemeente. En allebei is waar. Die gaf alles op. Want die man, die mens daar, dat bent u niet, dat ben ik niet, die alles op moet geven om zalig te worden, dat heeft men ervan gemaakt in de geschiedenis. Maar het is uiteraard de Heer Jezus Christus zelf die alles opgaf wat hij had om dit te gewinnen. Zie? Maar het beeld, of de woorden die op Israël van toepassing zijn in Exodus 19, worden hier rechtstreeks op de gelovigen van onze dagen en dus op de gemeente van toepassing gebracht. Een volk hem ter eigendom, wij zijn zijn persoonlijke schat. Of met woorden uit Efeze 1, waar we vanmorgen min of meer begonnen, wij zijn zijn erfdeel. Want dat wij een erfdeel zullen ontvangen, was de bedoeling. Maar dat wij een erfdeel zijn, dat is net zo goed waar. Dat staat ook daar in Efeze 1 onder andere dan. Hè. Een verkregen volk, in de zin van een volk des eigendoms, staat er geloof ik bij gelegenheid in het Oude Testament, maar die zoeken we zo nog wel op. Maar dat betekent dus, wij zijn niet van onszelf. Paulus zegt het ook, hè, dat gij uzelf niet zijt. Enzovoort. Hoe vrij zijn wij? Niet erg. Wij zijn vrij van die wereld. Maar we hebben verplichtingen. Ik hoop dat u die term niet zwaar vindt. Maar ik vind hem vanzelfsprekend. We hebben verplichtingen naar de Heer toe. Die ons verlost heeft. Die ons gekocht heeft. Die ons bevrijd heeft van dat slavenjuk. Dat wij nog onze vaders konden of kunnen dragen. Je mag er heel dankbaar voor zijn. Alleen de consequentie is dat we in een andere gevangenschap dan wel slavernij terechtgekomen zijn. Maar die zonder het nieuwe verbond waar wij doelloos slaven zijn van Christus. Dienstknechten van Christus. Dat is Bijbelse terminologie. Of het u uitkomt weet ik niet. Maar het is Bijbels. Ik persoonlijk vond het een uitkomst. Als je jongeman niet weet wat je met je leven moet beginnen, en je bent een gelovige, is het nuttig om vast te stellen. Je bent in de eerste plaats kind van God, zijn eigendom, je zou hem dienen. Kun je meteen mee beginnen. En daarna zorgt hij voor de rest. Zo werkt dat. Moeilijker is het niet. Misschien moet ik zeggen, makkelijker is het niet. Ik heb het nooit moeilijk gevonden. Je moet vertrouwen op de Heer. En je niet met zijn zaken bemoeien. Of met zijn leiding of wat dan ook. Als je dat kunt, als je daar buiten kunt laten, dan is het makkelijk. En dat is de bedoeling uiteraard. Hè? Zijn eigendom, verkregen volk. En dan staat er, gij, pak je die zin weer op, vers 9. Maar zij, je hebt me opgeschreven, zijn eigendom. Een schat, zijn schat, zijn bezit. Vers 9, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En dan komen de synoniemen en dan gaat de zin verder. En de zin gaat verder met, gij zijt een uitverkoren geslacht opdat. En dan komt het doel. Opdat gij zoudt, was de bedoeling, betekent dat, hè? Opdat gij zoudt verkondigen de deugden van Christus. Nou ja, de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. En die woorden zijn ook van toepassing te brengen nog steeds op Israël in het verleden, zal ik maar zeggen. Zij werden uitgeleid uit de duisternis van Egypte. God gaf hen licht in de duisternis, ook letterlijk. Ik heb me altijd afgevraagd, ik vraag me nog af eerlijk gezegd, maar ik heb me altijd afgevraagd hoe Israël in drie dagen, binnen drie dagen, vanuit Egypte kon wegkomen en kon trekken door de Schelfzee. Ten meer dat ik weet dat het heel wat verder is dan men gewoonlijk denkt, die afstand. Hoe doen ze dat in drie dagen? Ik denk nog steeds dat het in drie dagen was. Niet dat ik geen vragen meer over heb, maar ik denk nog steeds dat het in drie dagen was. Maar de Bijbel zegt dat ze dag en nacht voortgingen. Die gaf hen. Daar denk je nooit aan, ik niet op de zonderschool, weet u wel. Een wolk des daags en vuurkolom licht des nachts. S'nachts doen wij het licht uit. Dan gaan we slapen. Hè? Maar dan staat ze dat ze voort konden reizen dag en nacht. Later staat er hoe ik u op arendsvleugelen gedragen heb. Als de heer kan zorgen dat de schoenen niet slijten, moet hij er ook voor kunnen zorgen dat ze dag en nacht kunnen voortgaan zonder moeten worden. Dan is het een wonder en met wonderen kun je alles verklaren. Dus nou heb ik nog altijd mijn twijfel een beetje, maar vooruit maar weer. Hè. Daar hebben we het later misschien ooit nog eens een keer over. Maar God riep hen uit de duisternis van Egypte overdrachtelijk, ook letterlijk, want het was daar ook nogal duister, heb ik gelezen. In de eerste hoofdstukken van Exodus. Maar God gaf hen licht. En zoals met ons toch ook. Nou, wij zouden verkondigen, staat hier, wij zouden verkondigen de deugden, desgene die uit de duisternis, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Moeten we dat allemaal doen? Ja, ik heb het hart niet om te zeggen dat we dat niet moeten doen. Ja? En als u zegt, maar dat kan ik niet, dan zeg ik, ja, dat moet u niet bij mij wezen. U kunt ze niet bij mij afmelden voor de dienst aan de Heer. Als u zich af wil melden, moet u dat bij de Heer zelf doen. Ja. En misschien hebt u wel gelijk dat u dat niet kunt. Maar dan heeft u vast wel een ander baantje voor u. Ja. Maar het is niet zo dat je er een kunt uitzoeken. Echt niet. Maar hoe dan ook, dit is in elk geval de verantwoordelijkheid van de totale gemeente. En dat is pure theorie als het niet tot consequentie heeft dat het uw en mijn verantwoordelijkheid is. Om op een of andere wijze aan die verkondiging bij te dragen. Op welke wijze dan ook. Dat is namelijk de eerste fundamentele en daarmee eigenlijk ook de enige fundamentele verantwoordelijkheid van het uitverkoren volk. U weet toch, in de Romeinenbrief, ik meen Romeinen 3 dat het was of zo, waar Paulus vraagt, wat is dan het voordeel van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? En dan zegt Paulus, vele op alle manieren. Maar dit is wel het eerste dat hen de woorden God zijn toebedraald. En al die andere dingen laat hij gewoon weg. Want het hele punt is dat al die andere dingen, op alle manieren zal ik maar zeggen, zijn ondergeschikt aan en dus dienstbaar aan de ene verantwoordelijkheid van dat uitverkoren volk. Namelijk dat men dat woord zou bewaren, bedienen en dus verkondigen, prediken, onderwijzen of hoe het maar heten mag. Dat is wat Israël zou doen. En ze hadden nog niet eens het volledige woord van de Heer ontvangen. Mozes was nog niet eens terug van de berg, want ze hadden al een andere bediening voor zichzelf uitgevonden. Onder leiding van Aaron. En zo is het met Israël gebleven, altijd. Toch? En hoe het met de gemeente is in onze dagen, nou ja, laat ik het er maar niet over hebben, want waar we het over hebben is hoe het is met u. Met ons persoonlijk. Per slot, al misdragen alle gemeenteleden zich, het is nog niet reden dat wij ons ook misdragen. Toch? Al weet geen enkel gemeentelid meer wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is, wil nog niet zeggen dat wij die verantwoordelijkheid dan ook maar aan de kant moeten schuiven. Want wat er ook over de gemeente gezegd wordt, het is van toepassing op u en mij. Op ons persoonlijk, individueel. En het functioneren van de gemeente als zodanig kan alleen als de gemeenteleden functioneren. En over het collectief hoef je zich geen zorgen te maken, want het collectief staat onder leiding niet van één willekeurig lichaamsdeel, maar onder leiding van maar één hoofd. Dat is wat de Bijbel erover leert. Dat is dus onze zorg niet. Onze zorg is of wij beantwoorden aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of ons bewust zijn dat we priesters en koningen zijn, dat wil zeggen priesters nu reeds en geroepen bovendien tot koningschap in de toekomst. En of we daar in de praktijk uit leven. Dat is waar het over gaat. Maar wij hebben dikwijls godsdienst en we denken dat dat hetzelfde is als geloof overigens. We hebben dus geloof dan wel godsdienst gezet buiten het dagelijks leven als iets wat voor iedereen persoonlijk zaak is, maar waar de samenleving verder niks mee van doen heeft en waar andere mensen niks mee van doen hebben. Het zit alleen tussen onze oortjes en daar gaat verder niemand iets aan enzovoort. Maar zo ligt dat niet. Het staat niet buiten ons dagelijks leven. Het zou in de eerste plaats ons dagelijks leven inhoud geven. Dat er heel wat andere dingen zijn die ons dagelijks bezighouden en die ook nuttig en soms ook noodzakelijk zijn omdat wij nog in het vlees zijn enzovoorts. Ja, dat hoef je mij niet te vertellen, hoeft u bij mij niet mee aan te komen. Daar gaat het me verder niet om. Dat is natuurlijk zo. Maar de prediking houdt in dat we ons bewust zouden zijn dat dat niet het belangrijkste is in ons leven. Het belangrijkste is dat we ons bewust zijn dat we kinderen, dienstknechten, krijgsknechten zelfs van God zijn. Iemand heeft ooit gezegd, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Dat is ook zo, het is niet een kalme reis, maar ik zal u wat anders vertellen. Het is oorlog. En niet gering hoor. Toch. En bovendien, we hebben niet eens te strijden tegen vlees en bloed, hoewel het er altijd zo uitziet. En zo komt het ook tot ons. In werkelijkheid is het een strijd tegen overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht. Daar staan wij in. We kunnen op een dag als vandaag wel gezellig samenkomen en ons bezighouden met het woord van God. Een verschil van inzicht wellicht. En het is dan misschien ook allemaal wel heel nuttig enzovoorts. Maar we zouden moeten bedenken dat we ons bevinden in een strijd en dat ook dagen als deze bedoeld zijn om ons toe te rusten voor die strijd. Even apart te komen, ons te realiseren, waar bevinden we ons? Wie zijn wij? Waar staan wij? Wat wordt er van ons verwacht? Niet door de wereld en niet door het kerkbestuur, maar door de Heer. En dat zouden we ons alle dagen moeten realiseren. Hij heeft ons uitverkoren opdat wij zouden verkondigen. Dat is ook de roeping van Israël. Ik ga er niet uitgebreid op in, maar in het algemeen is het zo. De roeping van Israël was zodanig dat God alles wat hij geopenbaard heeft, ook voor die tijd al, voor de uitocht uit Egypte, aan Israël heeft toebetrouwd. En ook zelfs wat hij gesproken heeft via anderen dan Israëlieten, zoals bijvoorbeeld Nebukadnezar, ik noem maar wat, of Job, want het was ook geen Israëliet. Het is allemaal toevertrouwd aan Israël, het is daar bij elkaar gekomen. De Heer heeft gezegd, hier is mijn woord. En de bedoeling was dat dat woord, die wijsheid Gods, die openbaring van de waarheid Gods, dat die door Israël niet alleen gekend, maar ook gepredikt zou worden. In de wereld uiteraard. Te midden van die andere volkeren, waarvan de Heer ook Heer is. En dat dat zo is, weten we heel zeker. Ik weet wel, in het Oude Testament kwam daar überhaupt niks van terecht. Maar we weten het heel zeker, omdat zeker in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk gezegd wordt dat voordat de Heer zijn koninkrijk op aarde definitief zal vestigen en daarmee alle goddelozen van de aarde zal wegnemen, zal het evangelie des koninkrijks gepredikt worden aan alle volkeren door Israël. Sterker, door de 12 stammen van Israël. Nee, niet door de Joden. Door de 12 stammen van Israël. Dat is inclusief de Joden. Heb je dat nog? Dat komt voort uit hun priesterlijke roeping. Reeds bij de uittocht uit Egypte dus. Nou goed. En waar Israël in onze dagen ongelovig is en God zich een ander volk verkiest uit de heidenen voor zijn naam, namelijk de gemeente, ligt diezelfde verantwoordelijkheid die eens lag bij Israël, inmiddels bij de gemeente. En voordat Israël zelf alsnog die verantwoordelijkheid zal dragen en zal uitvoeren in de toekomst, moet dus logischerwijze eerst de opname van de gemeente hebben plaatsgevonden. Maar goed, daar ga ik nou niet verder op in, maar het lag voor de hand om dat even te zeggen. Voordat God zijn doel bereikt met Israël als zodanig, moet de gemeente van de aarde in elk geval weg zijn. Officieel bedoel ik dan, hè. Maar goed, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Maar we waren nog niet klaar, hier in 1 Petrus 2. Namelijk, want er komen nog een paar synoniemen voor uitverkoren volk. Vers 10. Gij die eertijds geen volk waart, die vertaling is enigszins ongelukkig omdat hij loopt via de Septuaginta, maar dat doet er niet toe. Als de Hebreeuws zou geweest zijn, dan zou er gestaan hebben, gij die eertijds lo ami waard. Want in het Oude Testament staat het zo, en in het bijzonder in Hosea 1 en 2. Gij die eertijds lo is gewoon niet, hè. Am is volk, en dat ieder achter, ami wil zeggen mijn volk. Lo ami, niet mijn volk. Gij die eertijds niet mijn volk waard, maar nu volk van God zijt. Impliciet ami, volk van God. En bovendien gij die eertijds lo rugama waard, niet ontfermd, ook ontleend aan Hosea 1 en 2. Gij die eertijds lo rugama waard, maar nu rugama, ontfermd zijt geworden. Dan heb je al een aardig rijtje van synoniemen voor dat uitverkoren volk, lijkt mij. En van hieruit ga ik dan alsnog maar weer naar het Oude Testament. Nu maar rechtstreeks naar Exodus 19, waaruit dit geciteerd was. Waar wij dan wel Israël zijn aangekomen op de berg Sinaï. En in de omringende woestijn. Zij legerden zich in de woestijn Sinaï tegenover de berg in vers 2. En Mozes klom op tot God, vers 3. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob, dat is dat volk dus, spreken. En de kinderen Israëls verkondigen, dat is het huis van Jacob. Mozes moet dus tot Israël zeggen, vers 4, gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Want dat is nog een leuke om ook even te vermelden. De uittocht uit Egypte is één ding. Toen zei iemand, ja, maar je kan in de Egyptische overlevering geschriften, documenten, papyrussen, of is papyrussen. Het barsten van de Russen trouwens, heb ik gedaan. Papyrussen bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, je kunt daar niks vinden over de uittocht uit Egypte. Heeft mij ook lang verbaasd, totdat het op me doordrong dat het niet alleen sprake was van de uittocht uit Egypte, maar de volstrekte ondergang van het Egyptische Rijk. Als u het mij vraagt, moet dat dus de ondergang geweest zijn van wat bekend staat als het Middenrijk uit de Egyptische geschiedenis. Daar moet... Dit hebben plaatsgevonden. Het is onzinnig om te spreken over de farao nummer zoveel of die uit de zoveelste dynastie. En alsof die geschiedenis maar gewoon zo doorging. Het is makkelijk zat. De Bijbel zegt dat het Egyptische Rijk toen volledig ten onder ging. Dat was dus de ondergang van het Middenrijk. En dat ging gepaard met volgens de overlevering de inval van de Hyksos. En ik heb me laten wijsmaken dat die Hyksos, dat waren gewoon de Amalekieten. U weet, Israël ging Egypte uit, kwam meteen de Amalekieten tegen. Israël versloeg de Amalekieten, waar bleven die Amalekieten? Die gingen gewoon Egypte in, want daar lag het hele land lag plat. Ja, dat is niet zo moeilijk, dan weet je wanneer het was. Nou ja, niet de datum, want daar heeft men ook mee geklungeld, maar daar ga ik maar niet op in. Maar wel waar het plaatsvond in de loop van de Egyptische geschiedenis. Dat is niet zo moeilijk. Het was de ondergang van het hele Egyptische Rijk, het Wereldrijk. De pracht van een verhaal. Farao dacht dat Israël in de val zat, in de woestijn en niet verder kon. Niet zich bevrijden kon uit de bergen en met de zee voor zich. In werkelijkheid werd zo Farao en heel Egypte dus in de val gelokt. Met succes uiteraard. Hè? En dus gijlieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb. Hoe ik u op vleugelen der arenden... staat het hier ook? Ik dacht dat het in de psalmen stond, maar misschien staat het daar ook wel. Hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat moet dus een wonder geweest zijn. Dat is wat vleugelen der arenden in ieder geval uitdrukken. Hemelse krachten dan wel machten. Hè? En ik heb u tot mij gebracht. Dat is de eerste keer dat we de Sinaï tegenkomen in de Bijbel. Dan heet het de berg Gods. Mozes hoedde de kudde van Jethro, kwam ergens achter in de woestijn bij de berg Gods. Daar werd geacht de Heer te wonen. Nou goed. Theologen hebben er dus van gemaakt dat Jehovah oorspronkelijk een Midianitische godheid was. Officieel. Die later zich ontwikkeld heeft en carrière gemaakt heeft tot die ene god van hemel en aarde. En zo is monotheïsme ontstaan. Maar goed. Dus christelijke theologie tegenwoordig, of vergis je me niet? Echt. Nou goed. Maar goed, tot de berg God, hoe ik u tot mij gebracht heb. U weet hoe dat was bij de Sinai. Mozes kwam daar bij die brandende braamstruik. En de Heer zei, je gaat dat volk halen, let my people go, enzovoort. En dan breng je ze hier bij deze berg, want hier zullen ze mij dienen. Zelfde plek. En zo is het gebeurd. En hier wordt het aangehaald. En dan, nadat men die verlossing gezien heeft. Vers 5. Nu dan, indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen. Hoe vrij ben je dan? Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen. En dus mijn verbond houden. Want mijn stem en mijn verbond zijn uiteraard synoniem. Het gaat om het woord van God. Als gij dat zult doen. Zo zult gij mijn eigendom, Sekula. Schat, dat woord is het. Zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. En meteen erachteraan, want de ganse aarde is mijn. Impliciet, alle volken zijn van mij. En dat betekent dus, aangezien al die volken van mij zijn, kan ik er gewoon één aanwijzen en zeggen, die stel ik aan tot kamerwacht. Of hoe heet dat ook alweer? Tot... Tot kwasoudse. Ja, tot sergeant van de week. Tot eerstgeborene. Want dat is eerstgeboorterecht. Ik heb al vaker gezegd, het heeft met geboorte niks van doen. Maar het heeft te maken met erfrechten, met rangorde. Ja. Zo zult, indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen, zo zult gij mijn eigendom, namelijk mijn uitverkoren volk, want het was een van de synoniemen immers, zijn. Uit alle volken. Maar er is een voorwaarde aan verbonden, namelijk indien gij naastelijk mijn stem zult gehoorzamen. En over onze tegenwoordige tijd wordt gezegd, ik ga er niet gedetailleerd op in, maar ik zeg het in het algemeen, over onze tegenwoordige tijd wordt gezegd, dat als die heidenen in hun geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. Dat wil zeggen, dit volk was ongehoorzaam en werd ontslagen uit het ambt van uitverkoren volk. Uit het ambt van priesterschap en koningschap, ambt van Ami. En de zaligheid werd gezonden naar de heidenen die zouden horen. Maar zegt Romeinen 11, als die heidenen niet meer horen, zullen zij ook afgesneden worden. Alsnog. Staat ook bij wat er daarna gebeurt. Dan zal dit ambt weer teruggegeven worden aan het volk waarbij het oorspronkelijk was. Zal teruggegeven worden aan Israël. En dat gebeurt uiteraard ter gelegenheid van en als gevolg van de opname van de gemeente. De voltooiing van het tegenwoordige werk Gods. Waarna Israël alsnog de kans krijgt om dit ambt te vervullen. En God zorgt ervoor dat ze het dan ook doen zullen. Hoe dan ook. Maar het is op voorwaarde. Daarmee ben je meteen ook bij de vraag, is het Joodse volk het uitverkoren volk? En nou komen we vanuit een Bijbels perspectief. Een Bijbelse achtergrond. Is het Joodse volk het uitverkoren volk? Nee, we kunnen alleen de betekenis van uitverkoren volk oprekken ergens naartoe en dan zeggen we ja. Als de vraag betekent of God nog een plan heeft met Israël in de zin van dat hij hen alsnog een functie geeft. Want God heeft een plan met alle mensen en alle volkeren. Het plan is bijvoorbeeld dat alle goddelozen gedood zullen worden en niet meer zijn zullen tot in eeuwigheid. Heeft God een plan met de goddelozen? Ja. Zo'n vraag stelt dus ook al niks voor. Maar heeft God nog een functie in zijn werk voor Israël in de toekomst? Het antwoord is ja, maar dan moet het eerst tot bekering komen. En ik heb het wel vaker gezegd, ik weet dat het verschrikkelijk lomp klinkt, maar ik weet nog niet hoe ik het anders zeggen moet. De Heer zorgt ook dat dat gebeurt, al was het maar door alle ongelovigen uit dat volk weg te nemen, dan hou je automatisch een gelovig volk je over. En zo wordt het letterlijk beschreven in de Bijbel. En volkje, het verkleinwoord staat ook inderdaad in dat verband in het Oude Testament. Een volkje, een minderheid, chosen few, weinigen dus, maar niettemin een bekeerd volk. Maar de vraag is of Israël of het Joodse volk in onze dagen het uitverkoren volk is en of het die functie dus inneemt in de praktijk. En het antwoord is, nee, natuurlijk niet, wij zijn dat. Waarna de vraag is of u dan die functie inneemt. En ik natuurlijk, maar goed. Want dat is waar het over gaat. Praktiseren wij dat ook? Of is het alleen een theorie? Maar indien gij mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken. Vers 6. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk zijn. Aangehaald in 1 Petrus, daar waren we er straks en toen stond het inderdaad andersom. Daar ga ik nog verder niet op in. Een priesterlijk koninkrijk dus. Een heilig volk, en dat lazen we ook in 1 Petrus 2. Geheiligd tot zijn dienst namelijk. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. Paulus schreef aan Titus ongeveer hetzelfde en zei, spreek dit. Dit. Ik bedoel, aan ons is diezelfde boodschap. Hier is het Mozes die dat moet zeggen van de Heer tot het volk. Zo zit de situatie in elkaar. Maar aan ons wordt precies hetzelfde gezegd. Zo is de situatie. Als wij zijn stem gehoorzaam zijn, zijn wij zijn volk. Een heilig volk, een volk van koningen en priesters enzovoorts. In Titus... Kijken, hoe ouder zo'n Bijbel wordt, hoe moeilijker die bladen. Heb je dat nou ook? Dan krijg je minder grip op zo'n blaadje. Dat is lastig, hè? Titus 2. Waar staat in die samenvattende versen vanaf vers 11... dat de zaligmakende genade Gods weliswaar verschenen is aan alle mensen, maar dat slechts wij door die genade worden onderwezen, opdat wij de wereldse begeerlijkheden zouden verzaken, want we zijn uitgeleid uit die wereld, en matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige eeuw, verwachtende de aankomst in Canaan. Verwachtende de zalige hoop en verschijning de heerlijkheid van de grote God, namelijk onze zaligmaker Christus Jezus, die zichzelf voor ons beperkt heeft, gevangen heeft, want dat is het normale woord voor gevangen nemen, gevangen zetten enzovoorts, gegeven heeft, overgegeven heeft, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en voor zichzelf een eigen volk. Komt toch heel dicht in de buurt van Ami, volk van God, mijn volk, of een verkregen volk, Segula. Dat hij een eigen volk zou reinigen. En reinigen, zeg ik altijd, is tamelijk synoniem met heiligen. Reiniging vindt plaats opdat men geheiligd zou kunnen worden. Men wordt eerst gereinigd om God te kunnen dienen. Geïllustreerd in het Oud-Testamentische, Levitische priesterschap. De priesters werden eerst in bad gestopt. En ook bij hun dagelijkse dienst moesten ze eerst langs het koperen wasvat. Reiniging. Maar het hangt samen met heiliging en in de Bijbel worden de termen soms door elkaar gebruikt. Hij zou zich een eigen volk reinigen of heiligen, ijverig in goede werken. En daaronder meteen, tot Titus, want aan hem wordt geschreven, spreek dit. En vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachtte. Dit is de boodschap. Iemand zegt bij die kleinhalen, waardoor je altijd hetzelfde. Zeg, ja, er is ook maar één boodschap. Het is het beste compliment dat ik ooit gekregen heb trouwens. De boodschap niet verandert. Want het woord van God verandert niet namelijk. Zie? En dit is de boodschap. Dat we toch gevoegd zijn aan dit volk, dat God zich reinigt en heiligt voor dit doel. Opdat we zouden, zei Efeze 2, zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En hier staat ijverig in goede werken. Dat is de prediking. Een oproep om in de praktijk de Heer te dienen. En al het andere, dat weet u, want dat zingt men gemakkelijk, hè? Toch? Staat zelfs in opwekking. Kan je nagaan hoe gemakkelijk men zingt. Ik zeg toch niet wat lelijks? Nee. Daar staat de zoek eerst het koninkrijk van God. Hè? En zijn gerechtigheid. En al die andere dingen die gij nodig hebt, zullen u toegeworpen worden. Ja, precies, zo is het, ja. Zo is het. Nou goed. Dat is dus de prediking. En in Exodus 19 zegt de heer Mozes, dit moet je het volk zeggen. Als je mij zult gehoorzamen, dan zult gij mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn, enzovoort. En dat wordt nog enige malen herhaald, natuurlijk. Wij vinden het ook in Deuteronomium hoofdstuk 4, waar Mozes, voordat hij sterft, ik aarzel altijd met dat woord, maar hij stierf, ja. Het was maar voor even, maar dat doet er nou niet toe. Maar Mozes, voordat hij stierf, neemt uitgebreid afscheid met een hele lange toespraak. En dat is ons Bijbelboek Deuteronomium. En het woord zegt het al, want Deutero is 2. En Nomium, dat komt van Nomos, wet. Dat wil zeggen, hij vertelt ze weer de woorden God. Ten afscheid doet hij het opnieuw. Het woord wordt herhaald. Eigenlijk is dat in zichzelf al een uitbeelding van dat na dat oude verbond alsnog een nieuw verbond zou komen. Maar goed, daar ga ik nou maar niet verder op in. Maar in Deuteronomium 4 zijn we dus bij de laatste woorden van Mozes terecht, per definitie. En dan komen wij terecht in hoofdstuk 4, waarboven staat Mozes vermaant het volk tot onderhouding van Gods geboden. En dan staat er in vers 20... Maar uw lieden heeft de Heere aangenomen. De Heere heeft uw lieden aangenomen. En uit de ijzeroven, de oven is de uitdrukking van oordeel veelal in de Bijbel, uit de ijzeroven uit Egypte uitgevoerd. Opdat, want het is niet het doel op zich, die verlossing. Heeft u uitgevoerd, opdat gij hem tot een erfvolk zou het zijn. En dat die term, natuurlijk gaat het over volk, maar erfvolk wil zeggen dat het voor altijd is. Dat is altijd de implicatie van het woord erven. U weet wel, men zou het land erven als een erfdeel, een erfelijke bezitting enzovoort, voor altijd. En hier heeft het diezelfde strekking, men zou voor altijd, voor tijd en eeuwigheid, voor zover daar verschil dus is, tussen tijd en eeuwigheid, men zal voor tijd en eeuwigheid zijn volk zijn. Zie? Wat is de bedoeling? Erfvolk, schrijf het er maar bij. Uitverkoren volk. Erfvolk, voor altijd. En daarna in Deuteronomium 4, vers 37. Nou ja, vers 34 eindigt met dat men gezien heeft wat de Heer met Egypte gedaan heeft. Het hele rijk verdronken in het ondiepe zeetje waar de kinderen Israël doorheen gingen. Weet u nog, dat mooie verhaal altijd, hè? Ja, maar goed. Vers 35, vervolgens. U is het getoond opdat gij weet dat de Heer die God is en er is niemand meer dan hij alleen. Van de hemel heeft hij u zijn stem laten horen om u te onderwijzen. En op de aarde heeft hij u zijn groot vuur doen zien, zijn oordelen namelijk. En gij hebt zijn woorden uit het midden des vuurs gehoord, op de berg Sinai namelijk. En opdat hij uw vaderen lief had, omdat hij uw vaderen lief had en hun zaad na hen verkoren had, zo heeft hij u voor zijn aangezicht door zijn grote kracht uit Egypte uitgevoerd. Enzovoort. Dat wil zeggen, hij heeft uw vaderen lief gehad en hun zaad na hen verkoren. Want de verkiezing van Israël ligt natuurlijk alvast in de beloften die aan Abraham, Isaac en Jacob en zo verder gedaan zijn. Het was niet nieuw bij de uittocht uit Egypte, het stond al honderden jaren vast. Ja. Meer dan 400 jaar. En dan sla ik nog even om naar Deuteronomium 7. Waar staat dat men geen andere goden zou dienen? Vers 6. En dus niet naar andere goden of leringen zou luisteren. Dat is wat het normaal gesproken betekent. Vers 6. Want gij zijt een, en daar komt hij weer. Gij zijt een heilig volk voor de Heere. Den Heere wil zeggen voor de Heere. Gij zijt een heilig volk voor de Heer, opdat hij zich een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Gij zijt een heilig volk voor de Heer, uw God. U heeft de Heer, uw God, verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms, daar staat weer het woord segula, die schat, en impliciet staat er dus ook ami, dat wil zeggen het volk van God. Dat gij hem tot een volk, namelijk een schat, zo staat het eigenlijk, hè? Dat gij hem tot een volk, namelijk tot een eigendom, een schat, zou het zijn. Uit alle volken die op de aardbodem zijn. En dat is wat je in Exodus 19 ook las. God verkoos hen, want zegt hij, de ganse aarde is mijn. Maar ik kies je daaruit. En hier staat precies hetzelfde. Uit al die volken wordt Israël gepromoveerd, want zo heet dat, als men een hogere. Als men hoger wordt in rang, dat heet promotie, Israël werd gepromoveerd naar deze positie van koninklijk priesterlijk volk. Er staat meteen achter, de Heer heeft geen lust tot u gehad, noch u verkoren om uw veelheid boven alle andere volken, want gij waart het weinigste van alle volken, het minste. Het minste van alle volken. Men is wel eens geneigd om met name het Joodse volk omhoog te steken, omdat het zulke geweldige capaciteiten heeft, schijnt het. Ik moet u zeggen, misschien is dat wel zo, misschien ook niet. Maar ik hou me liever maar bij de woorden van de Bijbel. En de Bijbel zegt, Israël, daar was niet zoveel soeps hoor. Was niet zoveel bijzonders. Nee, de bedoeling was dat Gods kracht in hun zwakheid zal volbracht worden. Het was niet zoveel bijzonders. Gij waart het weinigste, het minste van alle volken. Maar omdat de Heer jullie lief had en opdat hij hield de eed die hij aan uw vaderen gezworen had, enzovoorts. Heeft u de Heer met een sterke hand uitgevoerd en heeft u verlost uit het dienst, uit het slavenhuis, uit de hand van Farao, koning van Egypte, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Die Heer zou men dan lief hebben. En niet zeggen wat tegenwoordig ook heel populair is. De Heer ziet wat in ons. Die vindt ons iets bijzonders. Hij heeft zelfs zijn zoon voor ons gegeven aan het kruis. Dan moet er toch al iets waardevols in ons zijn. Dat is de moderne evangelische prediking. Vergis u maar niet. Je vindt het overal terug. Wij mensen, wij gelovigen worden opgeroepen tot allerlei creativiteit, tot alles wat maar in ons opkomt, want er zit heel wat bijzonders in ons. Wij zijn bijzondere mensen allemaal, want God ziet wat in ons. Ik moet u zeggen, dit is dwaasheid. God verkiest zich het zwakke en het onedele. En als je zwak en onedel bent, kun je maar het beste vertrouwen op het woord en op de beloften Gods. Veel andere keuze heb je dan ook niet, dat maakt de keuze ook makkelijker. Opdat zijn kracht in onze zwakheid, dat wil zeggen, ondanks ons volbracht zal worden. En dat het zo is, ook historisch mogen blijken, want van de roeping van Israël, de bediening van Israël onder het oude verbond, is hoegenaamd niets, maar dan ook niets, terechtgekomen. Niet alleen dat men zich niet aan die wet gehouden heeft, ook niet waar dat wel degelijk mogelijk was, zoals dingen als sabbatjaren en zo. Maar bovendien van dat woord van God en de prediking daarvan in heel de wereld vind je ook inderdaad niks terug. In de Bijbelse geschiedenis niet en daarbuiten ook niet. Het is makkelijker om uit de heidenwereld iets terug te vinden van Bijbelse waarheid dan uit de geschiedenis van Israël in oud-testamentische tijd. Zo simpel is dat. En wat er daarna van terecht komt, ja, dat heet het judaïsme. Maar u weet, we kunnen er moeilijk positief over zijn, want de Bijbel veegt er de vloer mee aan. In het Oude Testament al en ook in het Nieuwe Testament. Het is lomp gezegd, dat weet ik wel. Maar ja, het is niet anders. Hè? De Joodse instellingen mogen dan op een of andere wijze door ons en ook door hun in verband gebracht kunnen worden met oud-testamentische beginselen, wet en wat het maar was. Maar ze te beschouwen als de vervulling, dan wel de uitvoering daarvan, dat is schromelijk overdreven. Integendeel. Het is in plaats daarvan. En zo gaat het overal. Nou goed. Laat het hier maar bij laten, in de hoop dat wij beseffen wie wij geworden zijn en wat de Heer van ons verwacht in onze tegenwoordige bedeling, maar beter wat de Heer verwacht van ons, in ons korte leven dat wij nou eenmaal hier op aarde als gelovigen hebben.